Fijn dat jullie er zijn. Ik vind het gewoon fijn. Ik wil vanavond. Ik vind het eigenlijk zo'n mooi thema, want ik heb dit thema al vaker gedaan. En iedere keer voor mijzelf is het voor mij toch iedere keer weer nieuw. En het gaat voor mij echt vooral vanavond om iets wat ik jaren geleden gezien heb. Dankjewel. Ik heb 1 per uur nodig, hè?
1 per uur?
Ja. Wat mijn leven enorm heeft veranderd. Nou, ik hoop dat het vanavond ook zo voor ons mag zijn. Ik wil graag beginnen met gebed. Heer Jezus, dank u dat wij het voorrecht hebben om gewoon op een doordeweekse avond hier bij elkaar te zijn. Heren, wij hebben u zo nodig. En ja, Heer, je weet ook hoe wij dat iedereen, Richard heeft dat al gezegd, hoe hij zelf merkte gewoon ook voor hemzelf, Heren. Maar ik denk wij alle merken dat, ik merk het ook voor mijzelf. En ik bid u, Heren, dat vanavond werkelijk voor iedereen van ons dat u mag spreken en dat onze leven mag veranderen voor tijd en eeuwigheid. Heren, dat wij mogen leren om te leven vanuit dat werk die u heeft gezegd, het is volbracht aan het kruis, Heren. Dat we daarvan uit mogen leven. Ik bid dat in de machtige naam van Jezus. Ik bid u, Heren, uw woord zegt dat u bent gekomen om de werken des duivels te vernietigen. En ik bid u dat u dat vanavond doet, Heren. Dat u in de naam van Jezus, dat u in uw naam Jezus, de werken van de duivel vernietigen in iedereen van onze levens. Dank u dat wij u dat mogen vragen. Amen. Oké, ik wil beginnen met Lucas 24 en vanaf vers 13. Vorige keer hebben wij gekeken naar, vanuit het thema ook rondom het kruis, naar mensen die daar rondom het kruis stonden. De soldaten, de mensen links en rechts van Jezus, moordenaars aan het kruis, maar ook die hem kenden, die veraf stonden. En die zich afvroegen van wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Ze hebben het niet zien komen. En daar was ook een heel belangrijke reden daarvoor. Waarom zij niet precies wist wat er zou gaan gebeuren. Want de Bijbel zegt dat als de beheersers deze eeuw, de duivel en zijn machten, als zij hadden geweten wat er aan het kruis zou gebeuren, dan zou ze de Heer der Heren niet hebben gekruisigd. Dat staat er in 1 Korinthe hoofdstuk 2, ik meen vers 7. Maar er was dus grote verwarring onder de mensen. En nu zien we hier, sluiten we ons even aan met Jezus als het ware, bij een gesprek die twee mannen hebben. Een heel bekende gesprek van de Emmausgangers. Vers 13. En zie, twee van hen waren juist op die dag op weg naar een dorp, 60 stadien van Jeruzalem verwijderd, genaamd Emmaus. En ze spraken met elkander over al wat voorgevallen was. En het geschiedde, terwijl ze daarover spraken en van gedachten wisselen, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen medeging. Maar hun ogen waren bevangen, zodat zij hem niet herkenden. Wat zijn dit voor gesprekken die gij al wandelend met elkander voert? En ze bleef met een somber gelaat staan. Hij zeide tot hen, ja. Eén van hen dan, genaamd Cleopas, antwoordde en zeide tot hem: zijt gij de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat gij niet weet wat deze dagen geschied is? Hij zei tot hen: wat dan? Ze zeiden: hetgeen geschied is met Jezus de Nazareër, een man die een profeet was, machtig in woord en werk, en het ganse volk, en hoe hem door onze overpriesters en oversten overgegeven hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. Wij echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar met het alles het thans de derde dag sinds dit geschied is. Maar ook hebben enige onze vrouwen uit ons midden ons doen ontstellen. Zij waren de vroeger bij het graf geweest en ze hadden zijn lichaam niet gevonden. Zij zijn toen komen zeggen dat ze ook een verschijning van engelen gezien had, die zeiden dat hij leeft. En enige van ons zijn naar zijn graf gegaan en hebben het zo bevonden als die vrouwen het ook gezegd hadden. Maar hem hebben ze niet gezien. En hij zeide tot hem: O onverstandige en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon hun bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Tot zover. Ik vraag me af hoe vaak het al gebeurd is dat Jezus zo even bij ons langskwam. En dat wij het helemaal niet gemerkt hebben. Heeft u misschien al teruggedaan, als u terugdacht over die leven, en dat je dan heel duidelijk merkt, hey, als ik over terugdacht, wou Jezus toen tot mij spreken. Ik kan het nog goed herinneren, dat ik heb dat verteld, ik kom uit goed gereformeerde huizen, ben echt christelijk opgevoed, maar ik ging zo met, vanaf 15, 16 ging ik mijn leven helemaal de verkeerde kant op. En ik weet dat ik was net met mijn gymnasium af, en voordat ik zou gaan studeren, was ik gaan werken, in Johannesburg, in Zuid-Afrika, en het was tussen kerst en oud en nieuw. Het was volgens mij de laatste dag van het jaar. En ik was aan liften naar huis. Dat is 20 kilometer. En de criminaliteit was in die tijd in Zuid-Afrika nog niet zo hoog. Dus ik heb heel vaak gelift. En iemand die nam mij mee. Waar moest je naartoe? Nou, Krugersdorp zo en zo. En die man die reed 20 kilometer om mij naar huis te brengen. En de reden was dat hij begon met mij te praten over een zekere Jezus. En hij vertelde mij dat. En ik dacht, ja, ik kon alles met hem instellen. En aan het eind was ik zo overtuigd in mijn hart dat hij gelijk had. En hij zei aan mij, zou je wel bidden samen met mij dat wij gewoon God vragen om je leven te komen? En ik wist, als ik dan met hem zou bidden, op dat moment, dat ik die avond niet kon gaan feestje vieren met mijn vrienden. Want dat waren geen rustige verjaardagfeestjes of zo, waar een borreltje rond ging misschien of zoiets. Dat ging wel vaker rond. En het was niet, ik wist wegens mijn opvoeding dat dit was eigenlijk niet wat, ja, mijn leven was niet, ik wist het. En ik wou ook geen halve dingen doen. Dus ik zat daar, maar ik was zo overtuigd. En toen zei ik, nou, je weet dat die bekende woorden, ik doe het later wel, ik zal er nog even over nadenken. He? Weet je wel, we moeten het nog even over hebben. Zoals ik vroeger toen ik hier als kind was, dan hoorde je wel dat boer Koekoek in het parlement heeft gezegd. Wij van de boerenpartij, we zijn erop tegen. Waarom? Dan moeten we nog even over hebben. Ja? Even uitstel. Uitstel, wegschuiven. Terugkijkend ben ik zo blij en zo dankbaar dat ik weer een kans had gekregen. Dat iemand weer de moeite nam om mij aan te spreken. Maar u weet niet, en jij weet niet, of vanavond je laatste kans is. Dat weten we niet. We weten niet. Weet je, en deze Emmausgangers, Jezus kwam bij hen langs, en ze herkenden hem niet. Ze herkenden hem niet. Ik kan terugkijken, als je eerst God hebt leren kennen en je ogen geopend. Op een gegeven moment staat er, hun ogen werden geopend. En toen gingen ze begrijpen. Toen ze het later vertelden, toen zegt ze, man, hij at met ons en bij het breken van ons brood ging onze harten branden. Toen ontdekte ze, man, nou snap ik waarom mijn hart brandde. Nu snap ik, het was God die aan de deur van mijn hart klopte. Maar op dit moment, ze waren verward. Dat kruis, hoe kan dat zijn? Die Jezus, die wij dachten, man, dit is ons, die is ons held. Die is ons de een die ons van de Romeinse juk gaat verlossen. Ze waren in de war. Ze begrepen helemaal, hoe kan dat zijn? Een kruis. De Bijbel zegt, wie aan een hout hangt, die is vervloekt. Hoe kon het gebeuren zijn? En zelfs als het dan Gods bedoeling was, ja, maar waarom? Waarom dat? Waarom op die manier? Daar ging die vraag over. En Jezus begon het dan uit te leggen. Hij zegt, bij Mozes en al de profeten. Jezus neemt het Bijbel. Alle vragen die wij willen beantwoord hebben. Alles wat we nodig hebben is in de Bijbel. Weet je hoe ver de mens gaat om te ontdekken waar we wegkomen? He, die testen, ze zijn nou zo bij ons, ze hebben nou dit deeltje ontdekt. He. Miljoenen uitgegeven. We geven miljoenen uit om een ding naar Mars te sturen. En dan gaat hij weer kapot en dan is de accu weer leeg. Weet je, miljarden wordt er dan uitgegeven. Want de mens is op zoek naar het ontstaan van alles. Ik zou het fijn vinden als er zo'n satelliet of zo'n naar de hemel zou kunnen sturen. Weet je, ik denk dat God hem terugstuurt. Met een Bijbel erin. Want daar zijn alle antwoorden. Daar zijn alle antwoorden. Ja, ik zou zoveel dingen kunnen noemen waar je dit aan kan zien. Hè? Maar goed, dit wordt een nieuwe. Hier ook, waarom het kruis? Waarom is dat het oplossing? Of wat zeg je, de oplossing? Ja. De. Mijn vader moest altijd lachen over mijn Nederlands. Maar goed. Nou, vorige keer hadden wij de rijke jongeling gezien. Een man die naar Jezus kwam, die echt kwam zoeken. Zegt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Die verlangen, want iedereen wil dat. Iedereen wil toch dat die vrede hebben, dat ik geen angst hoef te hebben voor de dood. Dat ik weet, daarna, dat ik weet, ook in mijn leven heeft zijn doel bereikt en ik ga eeuwig leven. En dan zie je dat Jezus zegt, nou, je kent de wet, je is er alles voor, waarom noem je me goed? Jezus, laat hem eerst zien, dat is geen mens die goed is. Want jij ziet me als een mens, hè, dat hebben we vorige keer gezien. En dan zeg je, ja, maar ik heb al alles voor, ik probeer echt mijn best. De hele wet heb ik onderhouden. Ik probeer echt mijn best. Misschien zit jij ook vanavond hier. En je denkt van, ja, weet je, ik probeer ook echt mijn best. Ik ben een goede mens. Ik probeer echt mijn best. En dan hoop je, maar je hebt niet dat vrede, dat zekerheid. En dat had hij ook niet. En dan zegt Jezus aan hem, schokkende woorden eigenlijk, één ding ontbreek je. Eén ding maar. Verkoop alles wat je hebt. Dus, en eigenlijk zegt Jezus, ga op niets meer wat jij hebt vergaderd, wat je hebt gedaan, al die goede werken, al je talenten, al je vaardigheden, doe alles aan de kant. Verkoop alles. En kom hier. En dat is voor de mens heel, heel erg moeilijk. Ik wil toch God laten zien dat ik ben een goede christen. Dus dan zei mij nou, ik doe echt mijn best. Dan verwacht ik toch een schouderklopje. En dan heb ik zoiets van, nou ja, natuurlijk is het genade. Maar zo'n klein beetje heb ik ervan verdiend. En Jezus zegt eigenlijk nou voor hem, het kan niet. Hoe moeilijk is het voor een mens die veel heeft om in de hemel binnen te gaan. En dan staat er zijn discipelen, die waren geschokt door zijn woorden. Iedereen, dit is toch normaal dat je probeert goed te doen. En dan komt het op de, die man die ging bedroefd weg. Ging bedroefd weg. En dan zegt Jezus ook die woorden, hoe moeilijk is het koninkrijk Gods binnen te gaan. En dan zegt zijn discipelen, nog meer verbaasd. Want, kijk, wij zeggen vandaag, wij maken het eigenlijk makkelijk. Wij zeggen van, bid gewoon een gebedje, hè, en dan, boep, ben je binnen in de hemel. Zo makkelijk is het. Maar dat is alleen half waar. Het is natuurlijk zo makkelijk omdat wat Jezus heeft gedaan. He, Jezus heeft het moeilijke deel gedaan, dat is maar duidelijk. Maar waarom zegt Jezus dat dan ook? Hoe moeilijk is het om het koninkrijk Gods binnen te gaan? En het is natuurlijk tegen die achtergrond, tegen die man zegt, ja, ik heb alles geprobeerd, de wet gehouden, echt mijn best gedaan. He, dus ik wil offeren, ik wil alles doen, maar Jezus zegt, dat is de weg niet. Maar dan zegt Jezus ook, hij zegt, bij mensen is het eigenlijk onmogelijk. Maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. Maar hoe dan? Hoe dan? Hoe kan deze mens, dit mens die van God weggegaan is, want dat hebben we ook gezien. Wat hebben we gezien? We hebben gezien vorige keer, voor die er niet waren, misschien, nou goed, misschien heb je op internet het gekeken, maar we hebben gezien dat Adam en Eva, die kozen voor een leven voor zichzelf. Om te gaan leven voor zichzelf. En dat is ons eerste neiging ook, hè. Eerst als aan jezelf denken, van kleins af aan, je hoeft een kleintje dat niet te leren. Hè? Dat is mijne. En vechten als een andere kind dat wil hebben, dan wil hij juist ik wil daarmee spelen. Hè? Maakt niet uit of je een ander mooi speelgoed, waar hij nu mee speelt, daar wil ik mee spelen. Je hoeft het niet aan te leren, het zit erin. Leven voor zichzelf. Leven voor de wereld, voor de tijdelijke. Voor dit wat je ziet. Dus leven voor jezelf in plaats van leven voor God. Want dat was het doel van de schepping, hebben we gezien vorige keer. Een relatie met God. Ja, en dan gaan leven voor het tijdelijke in plaats van de eeuwige. Hier zoveel mogelijk hebben en hier succesvol hebben, hier. En dan sta ik goed. En dan word ik ook gelukkig, denk ik. In plaats van te leven voor het eeuwige bezit. Te leven voor vleeslijke genot. In plaats van geestelijke. In plaats van wat het innerlijke. Daar koos, dat was het keuze dat Adam en Eva had. Nou, zei iemand, ik heb deze boodschap, ik sprak een keer bij studenten. En toen, af en toe kwam een student bij mij. En toen zei hij aan mij, ik vind dat niet eerlijk. Zeg ik, wat niet? Hij zegt dat Adam en Eva daarvoor koos en ik moet met de problemen zitten. Ik vind het niet eerlijk. Dat is geen slechte opmerking, hoewel, hè, van de mens gezien, toch? Nou, ik zeg maar, dan wil ik je toch iets anders laten zien. Dus toen ging ik naar 1 Johannes, hoofdstuk 2. Ga ik ook even lezen, dus als u een Bijbel erbij hebt. 1 Johannes, dus niet het evangelie, maar de brief. Brieven achterin. 1 Johannes, hoofdstuk 2, en vanaf vers 15. Staat, heb de wereld niet lief, en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte des vleeses, de begeerte der ogen, en een hoogvaardig leven is niet uit de wereld, of is niet uit de vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren. Maar wie de wil van God doet, blijft tot een eeuwigheid. Wat is in de wereld? Wat omschrijft de Bijbel als de dingen die de wereld ons te bieden heeft en iedere dag ons aanbiedt? Al wat in de wereld is, de begeerte des vleeses. Wat was de eerste vrucht aan de boom? Was? Hij was goed om van te eten. He, de lust van de vlees. De begeerte der ogen. Wat was de tweede vrucht aan de boom van kennis van goed en kwaad? Hij was begeerlijk om te zien. De begeerlijk van de ogen. En een hoogvaardige leven. Wat was de derde vrucht aan de boom? Begeerlijk was dat ik erdoor verstandig worden. Kun je zien dat precies de dingen die aan die boom waren, zijn de dingen waar onze leven en onze wereld uit bestaat vandaag. Begrijp je dus? Dezelfde verzoeking die Adam en Eva toen hadden, hebben wij vandaag. Dus toen zei ik aan hem, ik zeg, kijk, dat dit zo geworden is, dat is niet jouw fout, of mijn fout. Dat kan zeggen, oké, kijk, even los ervan dat wij waarschijnlijk precies dezelfde zo hebben gedaan, als Adam en Eva. Maar, dat het zo, en dat het zo is, daar kan je niets aan doen. Dat is, als het, dat wil ik ook niet zeggen, is jouw schuld, want dat zou dan misschien oneerlijk zijn. Ik zeg, maar als het zo blijft, dan is het wel je schuld. Want God heeft namelijk een oplossing gegeven hiervoor. Maar hoe dan? Want wij zagen vorige keer dat deze dingen niet dingen waren die Adam en Eva deden. De boom groeide in hun hart. Het werd wie zij waren, wie ze werden, dus wie ze zijn, een karakter. Mensen die vanuit hun hart kiezen voor hunzelf. Het is heel natuurlijk, heel normaal. Niet af en toe iets fout doen, het is gewoon normaal. Leef voor jezelf, leef voor de tijdelijke en leef voor de genot van je vlees. En de een misschien op die gebied meer en de ander op een ander gebied meer. De andere heeft hier meer zelfbeheersing en de andere weer daar wat minder. Maar dat is hoe de mens in zonde geboren en ontvangen, zegt de Bijbel. Nou zagen we ook vorige keer dat die mens kan dus met God geen relatie meer hebben. Want eerst eens heeft hij heel veel schuld tegenover God. Maar ten tweede is die ook een hele andere wezen geworden. Ja? Nou, hoe dan? Als God zegt niet bij mensen. Dus God zegt eigenlijk voor die mens, en dat is voor u en voor mij, is het onmogelijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Hij kan het niet. Nou, ik zei ook al vorige keer, als we daarover nadenken, het doel van God wil ons niet veroordelen. Maar hij wil dat wij gaan leren om onze redding en wat wij nodig hebben buiten onszelf te gaan zoeken. Niet in onszelf. Want jij kan jezelf niet veranderen. Al probeer je. Nou, hoe lost hij het op? En het mooie is dat God al van de begin, Jezus, hij gaat zoeken Adam. Vind ik zo mooi. Zo'n mooi beeld. Adam, waar ben je? God wist waar hij was. Wij wouden Adam zelf ontdekken. Hè? Dat hebben we ook gezegd. God wil dat wij dit ding ontdekken. Waar hij is. Nadat hij gezondigd heeft. De toestand. Waar ben je? God komt en hij zoekt. Hij had ook kunnen zeggen. Nou, jullie zoeken het zelf niet meer uit. Ik heb je gewaarschuwd. Toch? Yes, als ik kijk naar mezelf. Hoe ongeduldig ik word als ik mijn kinderen. Ik wil zeggen 3 keer. Maar ik moet eerlijk wijs zeggen. 300 keer zeggen. Doe dat licht uit. Of doe dit. En ze doen het niet. Ben ik de enige die daar soms... snap je? Ja. Dus ik ben zo helemaal kan begrijpen als God aan mij wil zeggen... Luister van, je zoekt het nou maar zelf uit. Want echt, je eigen wijs tot en met. Maar hij deed het niet. God kwam en dan bespreken. Oké, wat is er gebeurd? Hij legt er nogmaals de gevolgen ervan uit. Hij heeft gezegd, hij zult sterven. De relatie met God is ook gestorven. Net zoals een huwelijk, als er een echtscheiding plaatsvindt, is de huwelijk dood. Dus de mens stierf ook geestelijk. Dat in zijn innerste waar God woont, stierf. En dan ging de Heere God, en dan staat er, hij nam de vel van een bokje. Dus God, de Heere God, doodde een dier, liet bloed vloeien, om de mensen zonde te bedekken. Zijn naakheid, zijn toestand waar hij nu in was gekomen. En daarin begint hij al prediken. Van wat hij gaat doen om deze mens te redden. Nou, het is zo belangrijk. Want als wij over de mens denken. Dat als de mens zo sterft zoals hij is. Is hij eeuwig verloren. Want dan is hij niet als God en kan hij niet en wil hij niet naar de hemel. We hebben het vorige keer vergeleken met de varken en die ervan houdt in de modder te spelen. En in de hemel is geen modder. Dus de hele natuur, hij kan met God niet in die relatie leven. Nou, en waarom moest er ook bloed? De Bijbel zegt dat de ziel van de mens is in het bloed. En de mens, de ziel, hè, wie hij is, wat ik wil, wat ik denk, wat ik voel, is mijn ziel. Hè, mijn emoties, mijn verstand en mijn keuzes, dat is wie ik ben. Die heeft gezondigd. Dus die, het leven als het ware, het ziel moet ook betalen. Want God is een rechtvaardige God. We moeten begrijpen dat God op al deze dingen, God geen compromis kan sluiten. En hoe moet je dat begrijpen? Ik denk van, als je, stel je voor dat hier in Vlieseveen, als het even, zeg maar, zou een kinderverkrachter rondlopen. En die hier iemand zijn kind verkracht, daar iemand zijn kind zelfs daarbij ombrengt. En uiteindelijk wordt hij gepakt. En hij komt voor de rechter. En de rechter zegt, ja, we horen het aan, ja, alles gelijk, hij is schuldig bevonden. Zegt, ach maar, joh, we zijn toch allemaal zondaren, hè? Dus doe het alsjeblieft niet weer, maar luister, wij vergeven jou, ga maar gewoon weer lopen. Wat zal hier gebeuren? Dit zou toch zelfs tegen ons zin voor rechtvaardigheid spreken, of niet? Dat we zeggen, maar dit kan niet. Je ziet, daarom kan een heilige God, kan nooit ooit zonde goedkeuren. Het moet. Dat is een rechtvaardige deel. Adam heeft nooit in de hemel te denken. In de hemel, ja, Heer, waarom gebeurt dit? En ik weet niet waarom. In de hemel zal het begrijpen. En ik zal zeggen, Heer, u hebt gelijk. U hebt gelijk. En daarom moest die zonde betaald worden. Maar nou had God natuurlijk, dat spreekt tegen ons. Dus dat moet betaald worden. En wij zijn helemaal anders geworden dan hij. Dus alleen de zonde betalen, dat is ook niet genoeg. Ik lees dat even nou in Colossense hoofdstuk 2. En vanaf vers 13. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door die overtredingen, en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij onze overtredingen kwijtschold. Door het bewijsstuk uit te wissen. Dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft die overheden en de machten ontwapend. En zo openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd. Dus deze tekst zegt hoe God dat schuldbrief, dat tegen ons getuigde. En dat, als je het als een rechtszaak gaat zien. God de Vader is de rechter. En dan is de duivel de aanklager. Dus hij komt en hij zegt, laat het, toen hij of zij hebben dit gedaan of dat gedaan, dat toegelaten. En daarom wou ze mij invloed van diefstal, van liegen, van lelijk praten, van verhaaltjes. Daar weet ik veel van alles. Kijk eens, van onreinheid wou ze mij invloed in hun leven toelaten. En hier is de bewijs. En getuigt tegen ons. Staat tussen ons en God. En wij zijn als het ware dan, dus hij heeft al gezegd, slaven. Werd ook genoemd, hè, tijdens de. Dus je zit vast aan, onder de macht van de duivel. Het bedreigt mijn leven, want ergens diep in mij weet ik ben schuldig. Ik voel dat. Ik ervaar het. Het bedreigt mij. En nu komt God en zegt, luister, hij betaalt met zijn bloed de volledige prijs ervoor dat hij betaalt, dus dat hij mij niet meer bedreigt. Oké. Maar, dat is nou één probleem. De andere probleem is nog ikzelf. De persoon die al die dingen verkeerd heb gedaan. Want ik kan wel betalen en dan zeggen we, oké, heer, dat is nu of je betaalt. Maar er komt volgende week weer een heleboel bij. Hè, als ik mijn leven zeg maar een auto ben. En ik rijd door en ik maak hier een ongeluk en daar een ongeluk en daar. Nou, dan komt de verzekering en die betaalt, ik ben vol, wat noem je het, casco verzekerd, hè, helemaal. En die betaalt daar de schuld en daar. Maar, hoe ziet die auto eruit? Die is helemaal kapot. Ja, en goed, je kan misschien ook nou, je kan in dit voorbeeldje zo zeggen, nou je repareert het weer, maar op een gegeven moment kan die auto niet meer. En dat is het probleem. Dat is het probleem die wij hebben en die wij mee te maken hebben. De duivel, die laat niet zomaar ook de mens los. Hij laat zijn gevangenen niet gaan, zegt de Bijbel. Dus toen Jezus verzocht werd in de woestijn, wat zei de duivel toen? Hij liet hem al de koninkrijken van de aarde zien en hij zegt, hun macht is mij gegeven. Hij wist, toen Adam en Eva koos om te gaan leven voor zichzelf. Dit was, kijk, als slang, in de slang had hij hem daartoe verleid. En dat was precies wat hij heeft gedaan. Hij zegt, ik zal boven de hoogte der wolken opstijgen. Mij troon de allerhoogste gelijkstellen. Dus toen begon de mens op hem te lijken. Jezus zei ook aan de Joden, gij zijt van uw vader, de duivel, want die was een leugenaar en mensenmoordenaar van het begin aan. Daar lijkt de mens op vandaag. En de duivel wil zich die niet laten gaan, want het zijn van hem. Nou, wat deed Jezus? Kijk eens, ga eens maar mee naar Johannes hoofdstuk 12. Johannes hoofdstuk 12 en vers 31. Dan zegt hij, nu gaat er een oordeel over deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buiten geworpen worden. Dus Jezus zegt wat ik nu zei. Hij zegt, nu, dit is hoe de duivelse macht verbroken gaat worden. En ik de mens vrij maak. En denk eraan wat de Bijbel ons zegt, wat wij laten lezen. Als de duivel dit had geweten, dan hadden ze de Heer der Heren niet gekruisigd. Nou, hoe deed hij dat? Volgende vers. Vers 32. Als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Wat bedoelt hij daarmee? Je zou denken, nou, laten we hem verhogen, zijn naam verhogen, en dan trekt hij alle mensen tot hem. Maar dat is niet wat hij bedoelt. Hij legt het zelf uit in de volgende vers. Hij zei, dit zeide hij om aan te duiden welke dood hij sterven zou. Als ik van de aarde verhoogd ben aan het? Aan het kruis. Aan het kruis. Wat zal ik dan doen? Op dat moment zal ik allen tot mij trekken. Oké. Nou wil ik het even met een voorbeeld. Ik heb even twee jonge mannen nodig voor die mij even helpen met een voorbeeld. Oké, kijk eens. Hoe heet jij?
Nick.
Nick? en René. Hè? Als we zeggen Nick is Adam. Ja? En René is de zondige natuur waarmee Adam geboren is. Oké, sorry René, dat is even... Oké, dan haak ik even hier bij hem in. Hij is geboren, dus Adam, of na de zondeval, kreeg hij deze haard. En wat wil dit haard, deze haard? Die wil alleen leven voor zichzelf. Die wil alleen leven voor de lust van zijn vlees. Die wil alleen leven voor de dingen van de wereld. He, ik wil het hebben, zoveel mogelijk, en ik wil het nu hebben. Ja? Oké. Dus de duivel, die gaat niet bij Adam of bij Nick of bij Wilco en zegt van, hé, met horentjes, ik ben de duivel, volg mij. Nee, die gaat kijken. Oh, volg mij, zie ik staan.
Ik zou eigenlijk daar gaan staan als ik de rol van de duivel had getolkeerd.
Maar goed, dus de duivel die gaat kijken, oh, wat is hem belangrijk? En hij denkt, bevordering bij zijn werk, een goede positie van mij, weet je, bij de buren. Ja, ik ben manager van die of die, directeur, hè. Dan zeg je, hey, richt je leven die kant op. En dan, ja, en dan sleept die ding, die sleept hem mee die kant op. Weet je wat? En dan zegt hij, hey, de vrouwen, de meiden, die kant op. Ja? En dan rent hij, dat zie je wel. Oké. Nou, dat is gewoon in het simpel even voorgesteld, want wij alle worden door dingen gedreven of getrokken naar dingen. Verschillend. Maar nu, wat hebben we net gelezen? Jezus zegt, als ik van de aarde verhoogd ben, moet ik even hier, heb ik dat even nodig? Als ik van de aarde verhoogd ben, aan het kruis zal ik alle tot mij trekken. Goed, als ik nu Adrien nu achter mij ga staan, jij achteraan, jij in het midden. Midden. En nou doe je even wat ik doe. Jezus zegt, als ik van de aarde verhoogd ben, aan het kruis, oké, zo, dan zal ik alle tot mij trekken. Dus op dat moment dat Jezus aan het kruis hing, nam God de Vader alle mensen en plaatste ze in Jezus. Hoe deed hij dat? Wij komen allen uit Adam. Ja, zelfs Eva uit zijn ribben, dus hij heeft alleen Adam in zitten. En in Adam komen we alle. Dus wat gebeurde met Jezus aan het kruis? Hij stierf. En toen werd hij begraven. Ja, ik zie, Adam is langzaam om te sterven. Merk je dat? Oké, goed. Nou, op de derde dag stond Jezus op uit de dood. En Adam, of Nick, met hem. Ja? Maar zoals u ziet, in de graf gebleven is die oude zondige natuur. En nu, als hij door de wereld gaat en volg mij hoort, Jezus dat zeggen, hè? Volg mij, dan komt daar verzoeking en dan komt de duivel en zegt, hey, richt je die kant op, loop achter geld dan, achter de vrouwen, achter status, achter macht, wat dan ook. Dan zegt zijn hart, zij zegt nee. De wil van mijn vader. Hij kan het nog steeds. Maar nu heeft hij een nieuwe natuur. En is hij in staat om te zeggen, nee, wil ik niet. Oké? Goed, dus dat zei Jezus. Nu gaat het door. Nu komt, is die invloed van de duivel. Dus dat waar de duivel macht over had in de mens, heeft hij zelf gedood aan het kruis. Begrijp je waarom, als hij dat gewist had, zou hij de Heer der Heren niet hebben gekruisigd. Want Jezus stierf om onze zonde, maar hij stond op om zijn gerechtigheid. En nam ons mee daarmee, opdat wij deel eraan mogen hebben. Oké? Zal we hem dan laten zitten de rest van de avond, even dat de voorbeeld goed... Hey, bedankt jongens. Oké, maar om even te zien dat ik dat niet wat zijn krant hebben jullie hier? Heb je een lokale dagblad of zo? Tubantia, ja, oké. Ja, die zie ik ook af en toe. Nee. Mijn vader die zei altijd, die kost maar €1,50 of zo. Hè. Je kan niet alles geloven wat erin staat. Maar laten we even kijken dat het niet uit de Tubantia komt. Maar dat dit ook in Gods woord staat. Ga alsjeblieft met mij mee naar Romeinen hoofdstuk 6. Thank you. ik moet even... Ik weet zeker dat er kan vragen komen uit wat we nu gaan zien. Maar wij moeten even de realiteit van wat die staat op ons laat inwerken. Want je weet wat hoe wij als mensen zijn. Wij zeggen, hoe vaak hoor je, ik ben en blijf maar een zondaar. Hoe vaak zeggen we dat? Ja? Want dan denk je van, soms kijk mensen uit de wereld naar mensen die zichzelf christenen noemen. En denk, oh, dus je mag nu zondigen en dan mag je gewoon vergiffenis vragen en dan is alles weer goed. Zo lijkt dat. Maar wat Jezus voor ons heeft gedaan, die staat in hoofdstuk 6 vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? Dat is wat Paulus eigenlijk vraagt. Hij zegt, jij bent nu een kind van God. Je hebt je leven aan de Heer gegeven. Jezus zegt, ik heb die schuldbrief weggedaan. Ik heb jou vergeven. En zal ik dan zeggen, nou mag ik gewoon de zonde blijven, want de genade die is zo groot. Want we hebben niet gelezen, maar in het hoofdstuk daarvoor staat, waar de zonde evenwel is toegenomen, was de genade overvloediger geweest. Maar dan gaat het niet om de praktijk van zonde, het gaat om dat ik besef hoe ver ik gevallen was. Begrijp je, als ik denk, weet je wel, God mag wel dankbaar zijn dat hij mij heeft, want aan mij heeft hij een goeie. Dat hebben we nog niet goed gezien. Dan moet ik nog eens een keer weer in het spiegel gaan kijken. Want als ik in de spiegel van zijn woord kijk, dan ontdek ik wat voor vreselijk vent ik ben. Dan ontdek ik mijn ongeduld en ik ontdek hoe ik mensen verdriet doe. En hoe ik gewoon soms gewoon onsensitief ben. En hoe ik zo helemaal niet ben als Jezus. Maar als ik dat herken, dan weet ik, wauw heren, ik was zo verloren. Mijn zondige aard is zo groot. Maar uw genade is nog groter. En dan besef ik ik ben gerechtvaardigd door Jezus. En ik ben zo blij erom. Maar dan zegt Paulus, betekent dat nu dat ik gewoon maar in de zonde blijf leven? Want ja, en het klinkt toch zo nederig, je blijft maar een zondaar, weet je? En hou ervan om te zeggen. Dat is vooral in Calvinistisch Nederland. Dus dat past erbij. Dat toch? Dat klinkt zo heel religieus. Weet je? Zo heel nederige gelovigen. En kijk wat staat hier. Zullen we zeggen. Mogen we de zonde blijven opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Neigenoito in het Grieks. Onmogelijk. Onmogelijk. Paulus, wat zeg je nu? Wat bedoel je ermee? Immers, hoe zullen wij die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Paulus zegt, dat in ons, wat wil zondigen, waardoor wij niet konden zeggen, is dood. Broeders en zusters, toen ik dit voor de eerste keer zag. Weet je, ik had een verlangen, dat heb ik vorige keer ook verteld. Ik wil rijk worden in mijn leven. Dat was mijn grootste begeerte. Ik wil miljonair zijn voordat ik 30 was. En de weg was open. Maar toen ik dat zag, toen besefte ik, die Eddie in mij, die wil leven zo zijn hele uit zijn hart. Hè? Dit is niet dat ik niet mag rijk zijn, alsof dat zonde is, daar gaat het niet om. Maar dat verlangen, dat begeerte, dat rijkdom, mijn hart was er vol van. Daar waar eigenlijk God had moeten regeren. Ik besefte toen ik dat zag, dat die Eddie, die is gestorven aan het kruis. En als ik daar zou weglopen, die middag, het was op een zondagmiddag. Als ik daar zou weglopen, bij die deur uit, en ik zou blijven leven zo voor mezelf, en blijven leven van wat ik wil, dan ontken ik wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Je moet je dat voorstellen. We hadden vorige keer een operatietafel, weet u nog? Nou, we hebben nou een beetje weinig plaats, maar als iemand op de operatietafel zou liggen. En we snijden zijn hart uit. En dan ligt hij nou. Persoon zonder hart. Kan zo iemand leven? Nee, je kan niet zo leven. Hè? Maar als je bij hem komt, hè, met zonder hart, en je zegt van, hey, kijk eens jong, heel veel geld, je moet heel veel geld verdienen. Of status, wat denken de mensen van jouw belang? Wat gaat zijn reactie zijn? Niks. Want hij is dood. Als je een paar mooie meiden bij hem langs stuurt. Koeie. Hallo. Jij daar. Wat gaat zijn reactie zijn? En dat is wat Paulus wil dat we zien. Dat is wat, de houding die hij wil dat we innemen. Gaat hij verder. Vers 3 zeggen, of weet gij niet. Of weet gij niet. Weet u wat het is? Dit is het meest centrale openbaring van christenschap. En heel veel, en die niet de meeste christenen, weten dit niet. Onvoorstelbaar. Want dit wil de duivel niet dat wij zien. Of weet gij niet wat? Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Nou, in de ene kerk is de dood door besprenkeling. In de andere is het door onderdompeling. En de andere zelfs 3 keer onderdompelen. Je krijgt alles. Hier is het geen van dit. Hier is het geen van dit. Hier gaat het, de woord baptizo betekent dat je ondergedompeld wordt. Ik zou een witte doek hebben. En ik neem die witte doek en ik laat die in een rode pot verf vallen. Wat gebeurt er dan? Hij wordt helemaal rood, je kan hem niet meer zien. Dat woord is eigenlijk één geworden met. Dat is wat het woord betekent. Hij is één geworden met. Als ik hier in mijn houder, als ik dit als een verpakje zou zeggen, ik doe mijn bril hierin, doe het dicht, doe een verpakking om en ik stuur dit op met de post naar Amsterdam. Die iPad, die gaat naar Amsterdam. Wat gebeurt met die bril? Die gaat? Nee, want hij zit hier erin. Eén geworden met. Nou lees ik die vers weer. Vers 3. Of weet gij niet dat wij allen die met Christus Jezus één geworden zijn, met zijn dood één geworden zijn? Broers, weet je wat dat betekent? Het betekent, zijn dood was mijn dood. Zijn dood was mijn dood. Nou, als ik u vanavond vraag, zeg, geloof je dat Jezus Christus ongeveer 2000 jaar geleden aan het kruis van Golgotha is gestorven? Hij is ook weer opgestaan, maar dat hij gestorven is. Geloof je dat? Weet je het zeker? Ja? Oké. Kan je met dezelfde zekerheid zeggen dat jij of dat u met hem plus minus 2000 jaar geleden gestorven bent? Kan je dat zeggen? Als je zegt ja, dan wil ik zeggen, hoe leef je nu? Is dat oude nog springlevend of hoe zit dat? Ja, maar goed, laten we even, dit is heel belangrijk om dit te gaan zien. Of weet gij dit niet, zegt Paulus. Oké, vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, door de eenwording met zijn dood, opdat gelijk Christus uit de doden is opgewekt door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dus wat hij zegt, wat Jezus je geeft, is geen verbeterde oude leven, maar in nieuwheid des levens, een totaal nieuwe leven. Je ziet, dat is waarom wij heel vaak zoveel problemen hebben. Wij proberen zo hard goede christenen te zijn. Dat is onmogelijk. Je kan het niet zijn. Eigenlijk ontkennen we daarmee wat Christus aan het kruis heeft gedaan. Want hij besefte dat jij en dat u en dat ik, dat we het niet kunnen zijn. Hij zegt, er is geen hoop voor die oude mens. Maar hij zegt, wij zijn met hem, dat was het doel waarom we met hem zijn gestorven. Opdat wij in nieuwheid des levens zou kunnen wandelen. Een compleet nieuwe leven. Vers 5. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen we het ook zijn met hetgeen gelijk aan zijn opstanding. Nou, hier komt het groeiproces. Hier komt het groeiproces, want de feit dat het gebeurd is, betekent niet dat ineens dat nieuwe leven ook al volwassen is en ook al in alle opzichten manifesteert. Hij moet nu gaan groeien. Maar hij groeit, hier is een automatisme en een voorwaarde in. Hij zegt, indien wij gelijk geworden zijn, samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dus indien ik... Ik ontdek bij mijzelf, zeg maar, heel veel ongeduld. Dan zeg ik, heren, vergeef mij die ongeduld. Wil je dat wegnemen? Ja, en dan sta je 's ochtends op. En je hebt je ontbijt nog niet op. Of je vrouw die zegt weer van... Geduld. Nou, de kinderen die zijn alweer laat, moeten alweer wachten. Ga je bij je werk, word je nog verkeerd, vals beschuldigd door een collega. En zeg je, dit hoef ik niet te pikken hoor. Dit is, geduld is zo'n schone zaak. Nou ja, maar op een gegeven moment, dan kan ik niet meer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och, vergeef me, ik ben alweer door de lint gegaan. Maar wat is dus de theorie erachter? De weg wat de Heer wil dat ik moet zien, is dat mijn ongeduld is gestorven met hem aan het kruis. Dus daar moet ik gaan. Zeg ik, Heer, dank u dat het gebeurt, dus ik ben gestorven met u. En laat nu dat geduld in mij gaan groeien. Weet je wat dat betekent, vriendin en zuster? Dat betekent, wij kunnen veranderen. Wauw! Nou, nou is je kans, hè, om voor die persoon naast je te zeggen, dat hebben we ook al zo lang aan je zeggen. De tijd dat jij gaat veranderen. Hè, maar wij kunnen veranderen. Hoe vaak denken we, nou ja, ik ben zo geboren hoor. Hij is met de verkeerde been uit de bed gestapt en zo blijft het maar. Maar zo is het niet. Dat is het kracht van het kruis, dat wij kunnen veranderen. Wij kunnen worden zoals Jezus. Dat nieuwe natuur, dat nieuwe karakter gaat weer in ons groeien. En dan komt hij bij vers 6. Nou, denk dan, in vers 3 was hij begonnen met, of weet gij niet? En in vers 6 zegt hij, dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht ontnomen zou worden, en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Moet hij nog gekruisigd worden? Nee, staat hij is... mede gekruisigd. Het is reeds gebeurd. Maar wat belangrijk is om dat te zien wat daar staat. Dit weten wij. Weet u het? Ik wist het niet. Ik heb toen tot geloof kwam mijn leven aan de Heer gaf. Was dat voor mij zo'n frustrerend iets. Dat ik heel vaak naar anderen keek, maar ook naar mezelf. Dat ik denk van, nou ja, het is wel heel mooi en heel lief, die christenschap en alles. En ik geloof ook dat het echt zo is. Maar het is wel een beetje krachteloos in ons leven. En men heeft nu alleen maar een excuus, een zondige. Ja, want ik blijf maar een zondaar, maar ik vraag wel om vergiffenis hoor. Tot ik dit ging zien, toen ik dat zag. Dat die oude Eddie was in de Heere, in Adam. Hij is gestorven. Dus ik hoef het niet nog gaan doen. Ik zeg niet, Heer, vandaag gaan we naar het kruis en hem kruisigen. Of, Heer, oké, volgende week. Hij is reeds gestorven. Nou, wat ik interessant vind en spannend vind. Dat God alle mensen, hij heeft gezegd, ik zal... allen tot mij trekken. Alle mensen zijn met Jezus gestorven. Betekent dat dat ook alle mensen gered zijn? Nee. Want jij moet natuurlijk jouw vertrouwen erin gaan stellen. Jij moet tot geloof komen. Jij moet hem gaan aanvaren, hem gaan ontvangen als je redder en verlosser. Maar het betekent wel dat er voor iedereen de kans is. Hoe zit het dan met die uitverkiezing? Jij wel en jij niet. Oké. Ik wil vanavond na afloop een paar blaadjes van achteren uitdelen. Zijn er een paar die mij even zal helpen om dat te doen? Want we hebben hier weinig plaats. Is er een paar die mij zal helpen? Oké, jij en nu nog? Nog een paar? Ja, jullie zijn uitverkoren. Blijf maar. Nee, dat is niet echt. Begrijp wat er is gebeurd. Ik heb gevraagd, ik wil iets doen. En wie reageert erop? Wie zeg ik? En ik zeg, ja, oké, jij bent uitverkoren dat ik mijn plannen jou mag. Mensen, God wil niet dat iemand verloren gaat. En er gaat niemand ooit voor de Heer kan staan en zeggen, Heere, het was voor mij niet mogelijk. Zelfs er staat, God heeft de hart van Farao verhard. Hè? Maar weet je dat er eerst 7 keer staat dat Farao zijn eigen hart heeft verhard? En toen is zijn hart compleet heb voor haar. Toen staat het, nou zegt de Heer, oké, jij bent vastbesloten 7 keer volledig om tegen mij te zijn. Nu gaan we even die vijanden van mijn volk en het geestelijke strijd die erachter zit, volkomen overwinnen. En God verraadde zijn hart. De Heere God is niet gekomen om te oordelen, maar om te redden die verloren is. En de mens is totaal verloren. Er is niets meer goed te maken in die zin aan hem. Weet je wat heerlijk als we dat beseffen, als ik het weet. Dan ga ik ophouden proberen. Ga ik zeggen, Heere, naar het kruis. Naar het kruis, bij het kruis, daar ben ik. Met u gestorven. En laat mij van daaruit leven. In u. Overal in de Bijbel, als we nu lezen, in hem. In hem zijt ook gij. Met de besnedenis die niet is naar de mens gemaakt, maar door de besnedenis van de vlees. In hem, zijt ook gij. Blijf in mij. Wat bedoel hij? Blijf in mij aan het kruis. Dat oude, blijf maar aan het kruis. En dan leeft hij in ons en wij in hem. Het centrale openbaring van het christenschap. En wat heerlijk om te beseffen. Ik heb het niet verdiend, ik heb de dood verdiend. Maar als ik sterf in Christus, kan ik ook in Christus worden opgewekt. Als ik buiten Christus sterf, dan kom ik eeuwig buiten hem en ga ik eeuwig dat zijn wat ik dat dan ben. Ik zal de volgende keer nog ietsje op terugkomen. Maar begrijp je, als ik sterf met dat zonde gaat, dan kom ik in een eeuwige toestand na. Waar God is, in de eeuwigheid, zeg hij, ik ben wie ik ben. Gisteren, vandaag en morgen, dezelfde. Dus dan kan je niet meer gered worden. Daarom is er geen tweede kans na de dood. Als daar nog een tweede kans was, of een andere manier, of als je de hele Bijbel uit je hoofd zou kennen, of andere wegen die naar Rome zijn, dan was het onnodig voor Jezus om te sterven. Alleen Jezus stierf aan het kruis, betaalde de schuld door zijn bloed en nam ons als zondaren in zich. En alleen hij had niet gezondigd en kon uit de dood weer opgewekt worden. En niet Mohammed of Boeddha of Confucius of humanisme of wat dan ook. Allemaal ideeën van de mens. Het draait iedere keer op mij als ik dat advertentie hoor van de humanisten. Ik geloof, ja, in de mens. Ik vind de mens ook dat hij een dikke zondaar is. Dan staat de professor dokter voor zijn naam. Ik ben er niet van onder de indruk. Want er is niemand die zonder zonde is. En niet dat hij gelijke moordenaar is. Of een drugsdealer of zo. Maar voor zichzelf leven. Eigen macht, eigen wijze. Gewoon leven voor deze wereld. En leven voor de lusten van zijn vlees. Maar er is verlossing mogelijk. Even tot slot. Even kijken hoe dit heeft beantwoord aan het probleem van de mens. Ik lees even Galaten hoofdstuk 2. Galaten hoofdstuk 2 vers 20. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Oké, ik had ergens een kopje hier gezet. Daar. Als we even ons leven voorstellen, zeg maar, als het kopje of het glas. Als dit het oude leven is. En dit is het zondige natuur, waarmee ik geboren word. Iedereen van ons. En dan komt de duivel, zoals we al gezien, en hij haakt daar gewoon op in. Dus dan sleep hij mij naar precies waar mijn leven moet gaan. Of het nu lang of kort, sleept hij mij gewoon mee. En op een gegeven moment, als ik sterf, hoeps, over de afgrond. Maar als ik in het kruis ga geloven, en ik geloof wat Jezus heeft gedaan, dan zeg hij heeft die oortje eraf gehaald. En dan ben ik als een glas zo, zeg maar, zonder oortje. Een nieuwe leven in Christus. Natuurlijk hebben we nog die oude lichaam. Hè, dat komt nog. Daar zal ik de volgende keer een beetje meer over hebben. Maar nou komt de duivel. En dan houdt hij zijn hand gewoon zo bij mij. En dan zegt hij, kom maar, leef maar nog voor jezelf. Is ook belangrijk hoor. Want niemand anders gaat aan je denken hoor. En dan wat doen wij? Dan gaan we heel vaak gewoon nog steeds achter hem aanlopen. Maar het hoeft niet meer. Begrijp je, we hebben nu de kracht om te zeggen, nee, ik wil niet leven voor mezelf, ik wil voor God, voor zijn wil leven. Dat wil ik ontdekken. Oké, dus dat leven voor jezelf, heb je kracht voor, ik leef niet meer, zegt Paulus. Dan Galaten hoofdstuk 5. Galaten hoofdstuk 5 en vers 24. De mens leefde voor de lusten van zijn vlees, hè? Daar hebben we ook in vers 19 allemaal kunnen lezen. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, veten, twist, uitbarstingen van toren, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserij en dergelijke dingen. Waarvoor ik je waarschuw, gelijk ik u gewaarschuwd heb, dat wie zulke dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Dat was vers 21. Maar vers 24. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Weet je wij vaak zijn? Als ik een vogel zou zijn, die aan een paal, zeg maar, hier met een ketting vast zit. En mijn hele leven lang loop ik rondom die paal. Ja, want ik zit eraan vast. Hè? Op een gegeven moment komt iemand en we snijden die ketting af. Los, vrij. Nou, wat gaat die vogel doen? Waarschijnlijk gaat hij gewoon blijven lopen. Nou, waarom? Want hij is dat zo? Hij is dat zo gewend. Maar is dat nodig? Nee, ik kan nee zeggen voor het ene. Maar weet je wat wij dan vaak doen? Denken, Heere, u hebt mij vrijgemaakt hiervan. Ik ben zo blij. Dan draai ik om en ga zoek ik ergens anders een paal waar ik rondom gaan lopen. Maar hij heeft ons vrijgemaakt. En dan deze strijd, door de kracht van het kruis kunnen we alles naar hem toe nemen. En ga nee zeggen en leven in het nieuwe, dat de vrucht van de Heilige Geest in ons gaat groeien. Oké. Galaten 6, vers 14. Maar ik mogen voor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Toen Adam en Eva in de tuin van Eden waren, heeft God die boom daar neergezet. En wij hebben gezien op de eerste avond dat die boom representeerde ook hun vrije keus. Ja? Daardoor konden ze, als ze het wouden, uit die relatie met God. En God heeft gezegd, er zal gevolgen zijn, want dat, als je voor jezelf gaat leven en voor deze wereld, dan ga je sterven. En er komt heel veel ellende. Maar Hij zei ook, als je daarvoor kiest, dan betekent het eind van al die andere dingen in die tuin. Van al die andere bomen. Nu leven wij in een wereld waar heel veel van die bomen zijn. Er zijn zoveel mogelijkheden. He, dus dat is die brede weg waar je kan zijn. En het maakt niet, je kan overal een baan uitkiezen. Je kan zeggen, nou ik wil gewoon netjes een leven hebben. En ik rijd mijn autootje op deze snelweg, brede snelweg. Ik blijf dicht in de buurt van de kerk, weet je wel. Maar ik ben op de brede weg. Waar eindigt mijn weg? In het verderf. Ik kan heel ver weg zijn. En misschien zal zien de straf die God iemand geeft. Dan wil ik niet zeggen dat hetzelfde als iemand als Hitler of weet ik veel wat die. Maar goed, en heel ver weg en een godslasteraar en een satanist en weet ik veel wat. Ik wil er nooit ooit iets mee te maken hebben op die kant van de brede weg. En mijn weg eindigt in het verderf. Maar God zegt, als je omkeert en op de smalle weg komt, de weg van zijn wil, dat moet gebeuren. Nou, zijn we op die brede weg? En wij zijn in deze wereld, er zijn heel veel van die bomen. Maar er is er ook een boom van Golgotha. Die God heeft opgericht. God zegt, als je voor deze boom kiest, de boom van Golgotha, dan moet je goed weten, is het eind van al die andere bomen. Ik ben voor de wereld gekruisigd en de wereld voor mij. Dus het betekent dat mensen gaan niet staan te juichen. Oh, wat geweldig wat je doet. En je bent zo'n fijne kind van God. Dat vind ik geweldig alles. Dat gaat niet gebeuren. Mensen gaan het raar vinden. Ze gaan vinden van, mijn oom die noemt me een evangeliepiloot of zo, weet je wel. Of er wordt grappen over je gemaakt. Goed, wij worden nog niet gestenigd hier. Maar dat gebeurt ook in de wereld. Want mensen voor hun leven betalen omdat ze christenen worden. Maar wat wij moeten beseffen. Dus dat God biedt ons een totaal andere leven. En het is zo raar hoe christenen soms ermee omgaan. Want ze kijken van, hoeveel kan ik nog van de wereld meenemen en nog steeds in de hemel komen? En het klinkt op die man die boven op een berg bleef en zijn koetsier, die was gestorven en ik moet een nieuwe hebben. Ik kreeg 3 sollicitanten. Nou, hoe goed kan jij koetsieren? Wat je het ook wil noemen. Oh, ik kom binnen een meter van het afgrond en ik word helemaal niet bang. Zegt de eerste. Oh, wel. Tweede, oh. Bij mij kan het tot 15 centimeter van die afgrond, zo'n stukje. Ik word helemaal niet bang. Maar zegt die derde, hij zegt, ik blijf er zo ver mogelijk van weg. Hij zegt, jou moet ik hebben. Deze dingen die komen zo, ze sluipen op ons. En we kennen het. Ik wil hier niet vanavond staan alsof ik... Oh, ik heb al over alle... Nee, ik net als Lisa zegt, ik wil ook dingen, nou ontdek ik hier. Maar ik weet, ik wil er naartoe gaan. Ik ga naar het kruis. En ik zeg, heren, dit moet veranderen in mijn leven. En die mogelijkheid is er, want u heeft een nieuwe leven voor mij. U heeft een nieuwe leven voor mij. Weet je, ik wil niet gaan spelen met deze dingen. Ik wil niet gaan spelen, want... Weet je wat de duivel zal doen? Hij zegt, als mensen zijn we zo, wat vandaag wit is morgen grijs. En overmorgen donkergrijs. Of de andere kant. Of ik denk, nou dat is zwart. En overmorgen is het donkergrijs en dan lichtgrijs en dan zo'n beetje beige. En dan denk ik, ach nou ja, iedereen doet het toch. Zo gaan we mee spelen. En voor we het weten, het is zo'n kleine aapje wat je voelt op je schouder. Geef maar steeds een pinda. Ach nou ja, weer. En als je weer kijkt, zit er een gorilla op je rug. Want deze dingen zijn niet vrijblijvend. Het is niet vrijblijvend. Het gaat hier, ook niet om dat de Heer ons plezier wil ontnemen. Helemaal niet. Hij zegt, ik ben gekomen opdat je leven hebt. En dat in overvloed. De dief is alleen maar gekomen om te slachten, te roven, te verdelgen, te moren. De duivel wil ons dood hebben. Hij schroom niet. We hebben net met een paar jongens bij ons, of mannen bij ons in de gemeente, doen we een extra bijbelstudie ook voor ons sprekers, en hebben we Exodus een beetje nagekeken. En was ik eigenlijk weer geschokt over hoe eenvoudige bevel Farao daar uitdrukt om gewoon de baby jongens te gaan doden. De duivel schroomt niet om het meest onschuldige mensen gewoon te vermoorden in onze maatschappij. Hij wacht op een kans om je leven kapot te maken. Die vrouw, die secretaresse die zo leuk lijkt. Over 10 jaar dan ga ik, hoe had ik het ooit kunnen toelaten? Ik heb mijn hele gezin verloren erdoor. Die dingen op internet, die ze gewoon langskomen. Ik denk van, man, hoe had ik weer aan dit ketting kunnen gaan vastzitten? Maar dat is verlossing door het kruis. Weet je waar God mee bezig is? Het gaat God om wat hij van het begin af aan heeft gezegd. Hij wil een verbondsrelatie met u en met jou en met mij. Wat is een verbondsrelatie? Een verbondsrelatie, moet je goed beseffen, is dat wordt van God uit geïnitieerd. Het is niet iets, een idee van de mens. En God bepaalt de voorwaarden. Niet wij. De mens kan alleen reageren en zeggen, oké, ik wil in deze relatie. Maar weet je wat een verbondsrelatie is? Verbondsrelatie is 2 partijen zich aan elkaar geven. Dat is ook een beeld van het huwelijk, die ook een verbondscontract is als het ware. 2 partijen zich aan elkaar geven en zeggen aan elkaar, zeg, alles wat ik ben en wat ik heb, is nu van jou. En ik ga nu leven en wil leven dat het jou goed gaat. Als ons huwelijk er zo uitzien. Poh. Toch? Dus de een dat en de ander zegt, ik wil gaan leven dat het jou goed gaat. Dat is de verbondsrelatie die God met ons wil. Twee van dezelfde soort, die uit vrije wilde voor kiezen om zichzelf te geven. Dat deed Jezus aan het kruis. Hij gaf zichzelf opdat het jou en mij goed mag gaan. Opdat wij gered mogen worden. Ik heb dat wel eens vaker gezegd. Hij zegt, liever sterf ik aan het kruis, als dat jij verloren gaat naar de hel gaat. Dat is de verbondsrelatie. Wou jij daarin leven met hem? Zou jij wel zeggen van, Heere, ik zie het. En ik geloof het. En ik besef dat het nodig is. Ik besef het, Heere. Want als ik vandaag voor de Heer zou staan en hij zegt, weg van mij. En ik word geworpen in de eeuwige hel, dan zou ik moeten zeggen, Heere, u hebt recht, u heeft gelijk. Dat heb ik verdiend. Maar Jezus, Jezus, wat Jezus heeft gedaan, het is volbracht. En hij biedt mij de kans, God zelf, de almachtige God, zeg aan jou en mij, ik wil een eeuwige verbondsrelatie met jou. Nergens hebben wij dat aan verdiend. Maar wat een kans. Wat een geweldige uitnodiging. Wat een geweldige mogelijkheid. Dat kruis opent de deur naartoe. Maar dat is ook de enigste deur. En het betekent wel het eind van het oude. U bent welkom. U bent uitgenodigd. Ga, nodig ze uit, zegt de Heer. Ga zeg, en met mijn vaders huis zijn vele woningen. Waarom heeft hij dat gezegd? Hij zegt, als het niet zo was, als het alleen voor een paar uitverkorenen waren, dan zou ik het u hebben gezegd. Jezus zegt, er zijn vele woningen, je bent uitgenodigd. Want niet dat je het verdient, niet dat je het ooit gaat, kan verdienen of goed genoeg zijn. Maar wat hij gedaan heeft was genoeg. Wat een heerlijk leven. Wat een mogelijkheid. Bestaat voor jou en mij. Ik ben zo dankbaar dat ik dit mocht zien. Ik ben zo dankbaar voor die man die dat preekte. 27, 28 jaar geleden. Dat ik zag dat die oude Eddie is gestorven. Ah, wat was dat een lastige kerel. En af en toe staat hij nog steeds op, lijkt het wel uit de dood. Maar er is een nieuwe. Een nieuwe die God zelf ziet. Van nu af aan zien we niemand meer na het vlees. Maar nu, de geest in Christus. Wie in Christus Jezus is, is een nieuwe schepsel geworden. Zie, het oude is voorbij gegaan. Nieuwe is gekomen. Is dat zo bij u? Is het zo bij jou? Jongen, stel niet uit. Stel niet uit. Nu hebben we nog de kans. Wie weet wat God nog voor je hebt, voordat je één dag hem van aangezicht tot aangezicht zal zien. Laten we samen bidden. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart. Verander het. Neem mijn hart. Schep in mij een rein hart, o Heer. Dank u, Jezus. Dank u voor het kruis. Dank u voor het leven dat wij kunnen vinden in u. En Heer, ik wil iedereen aan u opdragen vanavond. Ik wil iedereen helpen om op zijn en op haar manier te reageren. En dank, Heere, dat het bij u niet een voorgeschreven manier hoeft te zijn. Het hoeft niet zo of zo. Maar Heere, u heeft ons gebed gegeven als een eenvoudig weg om met u te praten, om gewoon te kunnen zeggen, Heere God, ik besef dat ik het nodig heb. Ik besef dat mijn oude leven aan dat kruis precies vindt waar hij hoort. De straf op de zonde, Heere, ik besef dat. Ik heb nodig dat u me redt. Kom in mijn leven. Heer, u bent welkom. Red mij, Heer. Reinig mij. Verander mij. Maak uit mijn leven wat u wil dat het moet zijn. En dank u, Heer, dat u die schuldbrief die ik op mij heb geladen, dat u die heeft uitgewist door uw bloed. Ik loof u en prijs uw naam.